Geliefde gemeente, letten wij op zondag 11 van de Heidelbergse catechismus, bijzonderheid de 30e vraag en het antwoord, maar ik lees u zondag 11 in zijn geheel nog eens voor. Van God de Zoon en onze verlossing. Vraag 29, waarom wordt de Zoon God Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? En het antwoord luidt omdat hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. Daarbenevens dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Geloven dan die ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen, bij zichzelf of ergens elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenen met de daad de ene heiland en zaligmaker Jezus, ofschoon zij met de mond in hem roemen. Want van tweeën één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben dat tot hun zaligheid van node is. Tot zover. Jezus alleen zaligmaker of geen zaligmaker. Dat zouden wij wel boven die tweede vraag van een antwoord van zondag 11 mogen schrijven. We hebben gehoord dat hij Jezus is omdat hij zalig maakt. En die zaligheid wordt nader omschreven als een verlossing van onze zonden. Van al onze zonden. En daar hebben wij op gelet dat juist de zonden, die hebben de scheiding gebracht tussen God en tussen ons. En de zonde is het die alles vernietigt en alles te gronde richt. In die volgende vraag, daar kun je als achtergrond bijdenken de strijd die woedde tussen de protestanten en de Roomse kerk. Dat merk je als er gevraagd wordt of die ook in die ene zaligmaker Jezus geloven, die hun zaligheid en welvaart bij de heiligen of bij zichzelf of ergens anders zoeken. Toch, hoewel die vraag dus zeker in verband staat met die grote botsing met Rome in de tijd van de Reformatie, of Jezus alles, of Jezus veel, en hij werd ook nog wel geroemd, maar toch naast en buiten de Heer Jezus de heilige. Of moeder Maria, of wie dan ook, die ons kunnen helpen in onze zaligheid en welvaart, voorspoed. Toch is het allemaal niet zo ver weg als dat wij denken. Omdat het eigenlijk zo radicaal is dat de Heer Jezus Christus nu alleen de zaligmaker is en dat hij alleen ons van onze zonde verlost. En dat er nou bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dat is zo radicaal. Zo uitsluitend. Alle andere dingen, zaken, personen worden hier zonder meer aan de kant geschoven. En de Heidelberger gaat ervan uit dat alleen de openbaring van God in zijn woord de ware en de ene openbaring is. En dat die Heer Jezus Christus, die in de volheid des tijds gekomen is, dat hij dan ook alleen onze zaligmaker kan zijn. Is het toch niet een beetje, ja, buiten de orde als je achter die vraag zou willen zien, bijvoorbeeld het vingertje, gelooft die nou ook in de enige zaligmaker Jezus Christus? Want hij roept nog aan de heilige, hij doet nog dit, hij doet nog dat. Zo mogen we het niet opvatten. Je moet het opvatten als een onderwijzing. Je moet het ook opvatten als ja, een versterking van het allerheiligst geloof. Want je moet niet vergeten wat dat ook toen betekende. Als je van kindse dagen af, eeuw in, eeuw uit, in een bepaald systeem bent opgegroeid. En dat godsdienstig systeem en die godsdienstige leer, die is zelfs met de paplepel ingegoten. En die is langzaam aan steeds verder verworden. Dan kom je wel op een vreemd terrein. Op een terrein waarvan je zegt, zou dat nou? Want dat betekent toch wel wat. Als je toch altijd gehoord hebt van Maria, de moeder Gods, de medemiddelares, de koningin van de hemel. Je hebt toch altijd gehoord van die heilige Petrus en Paulus en Johannes, die ook in de hemel zijn en die een goed woordje voor ons kunnen doen en die ons kunnen helpen met al hun goede werken, die zij zoveel gehad hebben, dat ze er ons ook nog een beetje van kunnen aankleden. Als je dat tracht in te denken, wat dat voor die jonge kerk in de reformatietijd geweest is, dan voel je vanzelf aan dat de gedachte opkwam. Ik voel me als een kat in een vreemd pakhuis. En dat die oude leer, waarbij men groot gegroeid was, waar toch miljoenen mensen in geloofden, dat dat toch nog wel invloed deed gelden op degene die tot het geloof in Jezus Christus alleen gekomen waren. Zoiets wreekt zich altijd. Dat is in het gewone natuurlijke leven al zo. Je hebt een bepaald stempel van huis uit. Een stukje opvoeding. Een stuk traditie of wat dan ook. Maar daar kom je niet zo makkelijk van los. Je denkt het misschien wel. Maar toch valt het niet mee. Bepaalde dingen komen toch terug. En mensen die er een grote mond over hebben. Nou, daar ben ik voorbij. Dat heb ik gehad en nou nee hoor, dat zo zie ik het niet meer en nee. Die zouden toch nog wel eens sterker gebonden kunnen zijn als dat ze eigenlijk willen weten. Zelfs verraad wat dat betreft een grote mond soms juist het feit dat ze er niet los van zijn. En dat ze nog wel degelijk bepaald worden door allerlei dingen van huis uit. Vandaar dat je in het gewone leven vaak ziet hoe mensen, ik reken nu even van jong naar ouder, via een hele grote omweg toch weer op een bepaald punt aanlanden. En dat toch weer op de een of andere manier dat oude terugkomt. Nou, dat is nou het gewone leven. Maar wat denk je dan van het godsdienstige, het geestelijke? Wat een strijd is er geweest. Hoe lagen de gewetens van de mensen gebonden aan de leer van de kerk? Wat was er vaak een wankelen en een hinken op twee gedachten. Een zich afvragen, zou dat nou echt genoeg zijn? De Heer Jezus Christus alleen? En hebben we dan buiten hem niets anders nodig? zou toch misschien geen kwaad kunnen. Om toch, niet hardop, maar stilletjes, de heilige Petrus en de heilige Maria eens aan te roepen. Baat het niet, het schaadt toch ook niet. Daarbij werd natuurlijk via de officiële kerk een voorstelling gegeven dat dit nieuwe licht, Luther en zijn leer en Calvijn, dat het niks anders had gebracht dan ellende, ketterij, vijandschap en noem maar op. Ze kregen de schuld van alles. Als je dat nou als achtergrond neemt, dan kun je ook begrijpen dat er hier een opvoedkundig element in deze vraag schuilt. Het is niet zonder meer het met een vermanend vingertje nawijzen van die of die. Het is om de gemeente opnieuw te bepalen bij het uitgangspunt, bij het ene evangelie. En dat kan nooit ernstig genoeg gebeuren. Als je bedenkt dat Paulus in Galaten 1 zo ver gaat dat hij zegt, als er iemand een ander evangelie brengt, of ik, of een engel, of wie dan ook, die zij vervloekt. Nou, in dat licht gezien, dan gaat de Heidelberger helemaal niet te ver. En is het echt niet de bedoeling om zomaar de vinger eens uit te steken naar een ander. Maar de Heidelberger legt de vinger op de wonde plek. Ze noemen geen namen. Ze zeggen niet die Roomse, die nog in een pauze en in een Maria en weet ik wat geloven. Dat zeggen ze niet. Ze zeggen het zo mooi. Geloven dan die ook. En weet je wat nou het opvoedkundige daarin is? Wel, ja, je kunt het zelf invullen. Je wordt genoodzaakt om er zelf eens een ogenblik bij stil te staan. Geloven die ook in de ene zaal maken. Wie is dat? Wie zijn dat die? Dat ben jij toch niet? Of ik? Of wel? Is het een strijd die alleen maar de grote verbanden raakt, dat grote RK-rijk en die reformatorische kerk of die bijbelse christenen? Of is het eigenlijk een strijd die ook vandaag de dag woedt, gestreden wordt? In de kerk, in ons eigen hart. Een strijd die we niet zo ver behoeven te zoeken. Want er staat hier, die hun zaligheid, hun hoogst geluk en welvaart, voorspoed, bij de heiligen. Nou ja, daar doen wij niet aan mee. Wij zeggen niet meer, heilige Petrus, heilige dit, heilige dat. En toch, wat heb je ook in de protestante kringen en wat zich aanduidt als reformatorische christenen, wat heb je daar een heiligen? Dat is op zichzelf natuurlijk niet zo erg. We gebruiken die naam heiligen ook niet direct. We zeggen godzalig. Dat is een godzalig mens. Met hem zou ik wel willen ruilen. Ik zou in die man zijn schoenen wel willen staan. Ik wou dat ik het ook zo. Dat ik het ook zo geleerd had. En Hoeveel mensen lopen er een dominee achterna? Het hele land. Of gaan een visite afleggen in de hoop dat zo'n belangrijk man of vrouw, dat die zal zeggen, ja, jij bent er ook geen vreemdeling van. Ja, jij hebt het ook wel geleerd. Je mist nog wel het een en ander, maar jou hoor. Dat zijn de moderne heiligen. En in de ene groep is dat weer sterker dan in de andere, dat weet ik allemaal wel. Maar toch, het is niet dood. Het is niet dood. Het waarde hechten, het overwaarderen van het oordeel van een ander. Omdat hij het zo goed zegt of zo vast omlijnd naar voren komt. Daar kun je eigen aan toebetrouwen. En toch is het uiteindelijk uit dezelfde wortel. Het heet niet Rooms, maar het is Rooms. Om die zaligheid en welvaart, nou, bij heiligen te zoeken. En dan is er vaak ook meer zaligheid in het onderling stimuleren en eren van elkaar, dan dat er zaligheid is vanwege de gemeenschap met God door het bloed van het kruis. Dan hoor je nog wel, we hebben het zalig gehad. We hebben het zo goed gehad. Maar je hoort niet dat de Heere onze zaligheid is. Een God van volkomen zaligheid. Kijk, daarom staat er geen naam bij. Daarom staat er niet direct bij, dat doen die Roomsen. Nee. Het is zomaar een aanduiding. Die zo dichtbij zijn in ons eigen hart. Nou, er komt nog meer bij. Bij zichzelf. Bij zichzelf. Wie zoekt er nou de zaligheid bij zichzelf? Dan ben je toch wel ver van het goede pad af. Dat je de zaligheid bij jezelf zoekt. Nou, inderdaad hoor, dan ben je ver van het pad af. Dat is ook zo. Maar als het nou eens tot mij doordringt dat er geen ene schat in de akker van mijn hart te vinden is. In mijn huis. In mijzelf. Dat is toch wel een diep ingrijpende waarheid. Het wordt misschien niet altijd verkeerd bedoeld, maar als mensen zeggen, nou heb jij nog wat geestelijk dan? Heb je nog wat zus? Heb je nog wat ondervonden? Heb je nog dit? Maar het zou ook kunnen dat er toch bedoeld wordt bij jezelf zoeken. Ja, maar ik zoek dan bij mezelf niet wat van mijn eigen is, maar ik zoek dan, ja, de bekering. Ik zoek in mezelf de wedergeborene. Ik zoek in mezelf die nieuwe mens. En dat heb ik niet natuurlijk, dat heb ik ook niet gemaakt, maar dat kan de Heer je toch wel geven. Ja, maar er staat dat je de zaligheid, als je die bij jezelf zoekt, dat je dan niet gelooft in de ene middelaar, Jezus Christus. Dat is ook al zo uitsluitend, zo radicaal. Niet bij zichzelf. Kijk, een praktisch voorbeeld is, ik noem maar wat hoor, het is bijvoorbeeld avondmaal. Ja, zou ik gaan? Zou ik niet gaan? Als ik Als ik dat of dat voel, dan ga ik. Of als dat of dat gezongen wordt, dan ga ik. En als ik eens een ogenblik echt bewogen ben, dan ga ik. Maar anders niet. Dat durf ik niet. Je kan toch niet zomaar gaan. Met je eigen. Wat je nou zelf bent. Want wat is een mens toch? Een mens is toch maar niks. Een mens is toch maar... Al zijn verkeerde dingen, zijn ongeloof, zijn twijfel. Alles wat er zo in zijn hart leeft. En toch staat er, als je de zaligheid wel bij jezelf zoekt, dat je dan niet gelooft in de ene zaligmaker, Jezus. Nou ja, maar dat kun je toch niet zo sterk doortrekken? Want, kijk eens, ook iemand, een echte gelovige, zal het dan zeggen, die heeft het toch ook wel dat die, ja, dat hij toch nog ongemerkt soms op zijn eigen steunt. Dat hij op zijn eigen leunt. Ja, dat kan wel. Maar hier staat, dan geloof je niet in de enige zaligmaker. Ja, dit is zo verwonderenswaardig, hè. Er zijn wel eens mensen die zeggen... Als je dat nou zo vaststelt, dat de zaligheid is buiten ons, in de Heere Jezus Christus. Wij mogen er wel eens wat van ervaren door het Allerheiligst Geloof. Maar dan komt juist uit dat die zaligheid buiten onszelf is, in Christus Jezus. Dat we er blij gemaakt mee worden, maar het kan best zijn dat je na een half uur alles weer kwijt bent, of nog eerder. Dat bewijst toch dat die zaligheid niet als je hart of je lever of je longen ergens hier zit. Een vast object in je lichaam of ziel. Dat is het niet. Wat alleen maar een beetje opgestookt en opgewarmd hoeft te worden en dan heb je het weer. Zo is het niet. De zaligheid is in geen ander dan in de Heere Jezus Christus. Nou ja, ik zei, sommigen zeggen, ja, maar is dat nou niet gewoon verstandelijk geredeneerd? Want je kan dat nou wel zeggen, dat de zaligheid niet in ons is. Dat kan nou allemaal wel waar wezen, maar is het niet meestal maar een gewoon redeneren? Wat is dan de bevinding? Wat is dan het geloof door de liefde werkende? Het gaat toch niet buiten een mens om? Het wordt toch in het leven van mensen uitgewerkt? Ja, ik moet zeggen. Je hebt gelijk. We zien niet in alles, maar ik bedoel... Wat je daar zegt, dat is niet onaannemelijk. Want het koninkrijk van de hemelen bestaat niet in woorden, maar in kracht. Je kunt wel weet ik wat formules uit je mouw schudden. Dat de zaligheid niet bij onszelf is. En dat we het niet bij onszelf mogen zoeken. Maar als dat alles is. Dan zijn we ook net van die papegaaien. Die wat napraten. Omdat we het zoveel gehoord hebben. Ja. Hoe is dat dan? Hoe kun je nou weten. Dat het niet zomaar. Een uitdrukking is. Een gezegde. Niet in ons. Maar het alles in hem, zo komt men te Jeruzalem. Hoe weet je nou, hoe kun je nou weten, als dat mogelijk is, dat dat niet zomaar een formule is? Weet je waar je dat uit kunt weten? Uit de goede strijd des geloofs. Paulus schrijft, strijd de goede strijd des geloofs. Wat wil dat nou zeggen? Deze waarheid, dat we niet in onszelf de zaligheid zouden zoeken. Dat is een waarheid die pakt ons aan. Dat is geen woordspel. Dat is een strijd op leven en dood. Niet altijd in je waarneming. Als je er goed bij bepaald wordt, dan zeg je ja. Daar loopt de strijd eigenlijk altijd over in de kerk. Vroeger en nu. En in het zondaarshart. Het is of hij, of ik. Als nou een dood gezegd is, een redenering, dan blijft het bij een redenering. Dan heb je er geen enkele moeite mee. Dan zeg je overal natuurlijk bij. Natuurlijk, niet bij jezelf. Wij weten toch de weg waar we zijn moeten. We moeten bij Jezus zijn. Maar ondertussen blijft het hart even koud, even ongelovig als altijd. Maar nou komt de praktijk. Bevinding. Bevinding, dat betekent oorspronkelijk beproefdheid. Kijk, je hebt laat ik vergelijken met mijn schoonvader, die was een goed timmerman, een deskundige, en die kon bijvoorbeeld een stukje hout helemaal uitproberen. Ging niet in het water leggen, ging niet in het water koken, zo en zo lang. En als dat dan klaar was, dan keek hij, hoe heeft dat hout zich nu gehouden? Is het nog goed? Scheurt het? Is de kracht eruit? Of is het waar wat de houtverkoper zegt, dit hout is bestand tegen die en die temperaturen? En tegen vocht, en tegen dit, en tegen dat. Dan heb je dus dat stukje hout beproefd. Nou weet je persoonlijk wat je eraan hebt. Of het geschikt is, ja dan nee. Weet je wat nu de levende bevinding, beproefdheid is? Dat is niet een gezegde, zonder meer. Maar dat is de innerlijke strijd in mijn leven. In jouw leven. Want je wilt toch graag wat hebben. Je wilt toch graag een stukje zekerheid hebben. Een stukje vastigheid. Hier. Je wil iets zoeken waar je toch van op aan kan. Want als je nou niks hebt, ja, dat lijkt me toch ook arm. Dan ben je toch arm. Als je nou nergens op kan steunen. Als je niet durft te zeggen dat je bidden kan en danken kan. En dat je de Heere kan zoeken. Dat je dat niet durft te zeggen. Dat je je vinger niet voor het vuur durft te steken. Dat je hem er niet in kunt steken, omdat je voelt, ja, mijn vinger die verbrandt hoor. Die kan er niet tegen. En ik kan er ook niet tegen. Als God mij voor zijn vierschaar daagt, kan ik niet tegen. Dan val ik door de mand. Dan komt het uit dat ik zondaar ben. Was het maar anders. Kon ik nou ook maar eens dit of dat zeggen. maar ik durf het niet. Nou komt de boodschap. En die boodschap die zegt, Jezus Christus alleen. Hij is alles. Wat je ook nodig hebt. Hij is alles. Niet in de eerste plaats, hij geeft alles, maar hij is alles. Heiligheid, heb je die nodig? Moet je alleen maar bij de Heer Jezus wezen. Gerechtigheid, bij de Heer Jezus wezen. Een welbehagelijk, Gode welbehagelijk leven, moet je bij de Heer Jezus wezen. Geloof, dat door de liefde werkt, moet je bij de Heer Jezus wezen. Moet je leven, hier op aarde, moet je bij de Heer Jezus wezen. Moet je sterven, ook bij de Heer Jezus. Ja, kom nou, ja. En nou de strijd. Die boodschap komt, die zegt dat. Maar, ik voel me gewoon op een vreemd terrein. Het is niet mijn vertrouwde keukentje. Het is niet mijn vertrouwde fornuisje. Het is niet mijn vertrouwde schakelaartje wat ik maar om hoef te draaien en het licht brandt. Het is gewoon een vreemd terrein. Een vreemd terrein dat een niet-hebbende, dat hij nou alles zou bezitten. Dat een ongelukkig schepsel gelukkig is. Dat zo'n liefdeloos mensje, dat hij overloopt van liefde. Ja, maar dat laat je eigen toch niet wijs maken. Dat laat je eigen toch niet zeggen. Want dan zeg je, ja hoor eens man, dat kun jij nou wel zeggen. Maar ik voel het wel anders. Ik voel wel wat anders in mijn hart. En misschien begin je wel te huilen. Dat je zegt, was het maar waar. Was het maar waar dat ik zo was. En dat alles in mijn leven zo zou gaan. Vreemd terrein, hè. Als je nou in het donker komt. En dan wordt je eigen huis soms nog een beetje vreemd. Je voelt in je tas. Als hij nou altijd in het donker geleefd had, dan weet je alles precies te staan. Als je dan opeens in het licht zou komen, dan zou je niks zien. Zou je gauw je ogen dichtknijpen en je zou automatisch, alsof je in een vreemde omgeving was, zou je rondlopen. Maar nou zijn die wonderlijke dingen, dat Jezus Christus alleen onze zaligmaker is en dat er niets bij kan, niets, totaal niet. Dat is nou voor ons ook zo vreemd. Ik vertrouw het toch niet zo erg. Nee, kijk, als ik nou dit of dat nou eens nooit gedaan zou hebben, die of die zonde. Als ik dat nou niet gedaan had, dan zou ik het wel geloven. Maar dat ik dat gedaan heb, dat zou ik wel weg willen stoppen, weg willen, voor eeuwig weg willen stoppen. Diep verscholen dat het nooit meer voor de dag kwam. Maar dat kan ik niet. Elke keer komt het weer in de gedachte, wie ben jij eigenlijk? En wat voor figuur ben jij nou? Kortom, ik zou graag, toch wel graag, in mezelf, wat hebben. Maar het woord zegt, hij, en nou die strijd. Ik sta daar, zonder kleren. Ik schaam een ongeluk. Ik durf me niet te vertonen zo. Ik grijp mijn eigen vast. En ik zeg, ja, maar nee, nee. Nee, ik moet eerst wat hebben. Ik moet eerst, geef me wat. Een handdoek, geef me een broek, geef me dit. Ik schaam me. En die stem die zegt, kom, alle dingen zijn gereed. Je hoeft niks mee te nemen. Zoals je bent, kom. Daar zie je nou de beproefdheid. Wat is nou de beproefdheid? Wel, de Heilige Geest, die bekrachtigt dat woord. Je zegt, nee, nee, laat mij maar even hier, laat mij maar even hier achter de deur in de gang, laat mij maar even staan. Ik kom zo. Maar de Geest zegt, geen uitstel. Die gereed waren, die gingen in. Maar ik ben niet gereed. Je moet. Jezus Christus en die gekruisigd, dat is je zaligheid. Jammer, ik word verdoemd zo. Als ik zo bij de Heer Jezus kom, als ik zo bij God kom, dan zegt hij, wat kom jij doen? Wat kom jij hier doen? Jij hoort hier helemaal niet. Ja, en toch zegt hij, kom. Al waren je zonden zo rood als scharlaken, kom. Ik wil nu een uitspraak doen. De gaten, de lammen, de blinden, de bedelaar, de straat, mens, onder de heggen, onder de steggen. Kom, zegt de dienstknecht. Ja, maar kijk eens, zou jij zo bij de maaltijd willen verschijnen? Bij de koning zeg je? Maar laat me niet lachen bij de koning. Hoor het jongens, bij de koning. Hij zegt dat we bij de koning zouden komen. Dat geloof ik toch niet. Het is ernst, zegt de dienstknecht. Het is ernst. Nu of nooit? Nee. Ja man, maar hoe ver is het? Hoe ver is het lopen? Kom, hij trekt ze overeind. Op weg. En onderweg. Onderweg praten ze met elkaar. Zullen we teruggaan? Je kan toch zo niet gaan? Zo kunnen we toch nooit? Nee jongens, dat kan niet. Is er nog ergens een kraan in de buurt? Zullen we ons nog proberen te wassen? Die vegen uit je gezicht. Die zwarte nagels. Hebba, bij de koning. Jongens, weet je wat ik denk? Ik denk als we daar komen, dat we allemaal in de bak terechtkomen. Het is een grote opruiming, denk ik. Dan heeft hij ons allemaal gelijk te pakken. Je zal het zien. Ja, zou er dan niks van aan zijn? Zou er dan niks van aan zijn? Zou het dan helemaal verzonnen zijn? Die knecht, die zei het toch? Ja, ik heb hem gelet, maar zijn gezicht stond eerlijk, ernstig. Nou ja. Ja. Nou ja, laten we maar gaan. Laten we maar verder gaan. Want dat woord. Alle dingen zijn gereed. Alles is klaar. Je hoeft nergens naar te vragen. Nergens meer naar te zoeken. Je hoeft nog niet gauw een greep te doen. Ergens in een of andere la. Om op het laatste moment nog de situatie te redden. Voel je de strijd? De strijd des geloofs. Want mijn verstand zegt, doe het niet, doe het niet. Je kan nog terug. Mijn verstand zegt, dat kan die niet menen. Dat kan die niet menen. Geen ene koning kan zoiets menen. Dat is mooi voor boekjes, verhaaltjes. Dat is niet echt. Ik sta op de lijst, op de zwarte lijst. Ik hoor bij de gezochten. Er staat een prijs op mijn hoofd. Kom nou. Niet bij zichzelf. Daar gaan ze. Daar gaan ze. Die mensen van het donker en van de nacht. Daar komen ze. Deinen ze wat terug. Het licht valt uit de grote deuren. En door de open ramen naar buiten. Misschien speelt de muziek wel. En er staan mensen bij de ingang te wachten, smetteloos wit aangekleed. We lopen in de fuik, jongens, we lopen in de fuik. Kun je toch zo zien? Achter de deur, daar zit de politie, hoor. Als we straks binnen zijn, dan zul je het eens hebben. Ja, jongens, laten we toch gaan. Laten we gaan. De geest dringt aan. De liefde. Liefdekoorden zijn des Heren paan. Doorloop, jongens, door. Ga jij eerst? Zal ik eerst gaan? Dan moet je nog kijken. Die man die daar bij de deur staat, met zijn mooie uniform, helemaal wit, die maakt een diepe buiging. Goedemiddag, vrienden. Of goedenavond, vrienden. Fijn dat jullie er zijn. Ze kijken elkaar eens aan. Ze kijken naar de kleren, naar de lompen, portemonnee hebben ze niet. Ja, die meneer, die portier, die ziet. En die zegt, wat zoeken jullie? Ja, ik heb geen tijd gehad om mijn eigen... Oh nee, maar dat geeft niet. Komen jullie maar mee. Alle dingen zijn gereed. Dan worden ze meegenomen. Er is een bad. Er is wat om af te drogen. En daar hangen keurig netjes de mooie nieuwe kleren. Ook wit. Wisselklederen. Ze kijken dus in de spiegel. Ben ik het nou of ben ik het nou niet? Ja, ik ben het niet. Ik ben het niet. Wie is het dan? Ja, die meneer. Of die koning, ik weet het niet. Ik weet niet, maar... Tjoe, jongen, ik heb hem nog nooit zo... Aan de tafel. Kijk. Beproefdheid. Bevinding is de ontdekking wat je nou aan de koning hebt. Bevinding is niet in de eerste plaats wat je aan je eigen hebt, want dat weet je, dan moet je je vinger maar eens in het vuur steken. Johannes Hus die zat vast te oefenen. Hij zou de andere dag verbrand worden. En dan had hij een kaarsje. En dan zat hij met zijn vinger om te proberen of dat hij dat zou kunnen redden. En elke keer als hij met zijn vinger in dat kleine, ile kaarsvlammetje kwam. Oh, hij had zo'n zorg. Hoe kom ik er doorheen? Zal ik de naam van de Heere Jezus niet afzweren? Zal ik hem niet verloochenen? Nog eens proberen. Even volhouden. Hij kon het niet. Kon het niet. Beproefdheid. Kijk, je eigen beproeven. Ja. Dan doe je de ontdekking, ik ben van vlees. Ik ben van bloed. Ik smelt. Ik. Maar nou zegt Jezus. Wat heb je nou ontdekt van mij? Wie ik ben. Ja, jullie hadden het misschien niet te breed, maar dat is niet zo belangrijk. Maar nou beter. Hoe is het nou gevallen? Is het meegevallen? Is het tegengevallen? En dan breken ze los in tranen van blijdschap. Meegevallen. Alles is meegevallen. Maar ondertussen kijken ze nog even om of dat de politie niet binnenkomt misschien. Want het is gewoon ongelooflijk. Zoiets, dat heb ik nog nooit gehoord van mijn leven. Hij zegt, alles is gereed. Alles is betaald. Je hoeft die kleren nooit meer terug te geven. Ze zijn van mij. Maar ik heb er jullie mee aangekleed. Ja, maar... Wat eronder zit, man. Niks mee te maken. Jullie zijn voor mijn rekening. Voel je dat er wel degelijk dat wel degelijk een bevinding is? Dat is niet een verhaaltje. Dat is gewoon de praktijk. De beproefdheid. Dat het nou echt waar is. dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Paulus zegt waarvan ik de voornaamste ben. Hoe weet je dat? Dat heb ik gemerkt. Daar ben ik achtergekomen. Want toen ik dacht, nou ga ik de cel in voorgoed. Nou is het afgelopen. Dit kost mijn leven. Nou ga je eraan. Nou is het afgelopen. Nou zal God nooit meer naar jou omkijken. Wat is er toen gebeurd? Ga maar niet meer naar de kerk. Ga maar niet naar het avondmaal. Doe maar niet dit, want het wordt alleen maar erger met jou. Nooit beter. Wat is er toen gebeurd? Ja, op hoop, tegen hoop. Een ander zei, kom. Dit leven is toch ook niks? Onder de heggen en de steggen. En wat is er gebeurd? Het was zoals hij het zei. Bij mij is duurzaam goed. Ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is. Wat een meevaller. Wat een meevaller. Toch waar. Ik dacht, nou word ik met ene zwiep weggezwiept. En daar hoor ik de stem. Ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Daar hoor ik een stem. Mijn zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Dochter, je bent verlost van je krankheid. Ga maar staan. Dat is nou bevinding. Daar komt alles tegenop. Want je hoort er niet thuis bij God. Je bent als een kip in een kat in een vreemd pakhuis. Maar je eigen spullen voel je wel thuis. Maar als je daar komt en je ziet dat allemaal, je durft toch niet op de stoel te gaan zitten zeker. Je denkt bij je eigen. Ik heb andere kleren aan, dat is waar. Zou ik dat? En toch, de liefde dringt aan. De liefde zegt steeds. Kom, en uw ziel zal leven. En ik geef u de gewisse weldadigheden van David. En die stem zegt, wie is slecht? Slecht, oh man, hou op. Die keren zich herwaarts. Kom, eet van mijn brood. En drink van de drank die ik bereid heb. Hoe lang zul je de slechtigheid beminnen? En doorgaan met spotten. Hoort aandachtig naar mij. Eet het goede. Laat uw ziel zich in vettigheid verlusten. Voel je dat daar naar de strijd over gaat. Altijd weer. Ook in de kerk. Dat wil de Satan altijd onder de tafel werken. De Satan zegt. Ja, dat doet hij als een engel des lichts. Je hebt hem meestal niet in de gaten. Maar die zegt. Ja, maar hij moet toch ook een klein beetje. Want het wordt toch wel een beetje al te makkelijk. De Satan zegt, ja maar, een mens zal toch ook. En een mens zal toch dit. En zo probeert hij de dominee in te pakken. Hij probeert de kerk in te pakken. En we praten wat over de genade van de Heer Jezus. Dat hij rijk was en arm geworden is. En we praten erover dat het allemaal louter genade is. En welbehagen. Maar tegelijkertijd doen we een grote duik in de zak. En we zeggen. Ja maar. Heb je dit? Heb je dat? Heb je dit al eens gehad? Heb je dat al eens gehad? Heb je wel genoeg gehaald? Heb je genoeg dit? Dan word je weer teruggestuurd naar je eigen. En dat ligt de mensen wel. Zeg ja. De een zegt, nee man, ik kan met een eerlijk hart zeggen, dat heb ik nooit gehad. Oh, nou dan hoop ik dat het nog gebeuren zal. En een ander die zegt, ja, als ik me niet vergis, dan heb ik daar toch wel kennis aan, een beetje. Oh, gelukkig. Daar voel je je toch bij thuis. Waar nou? voel je nou daarbij thuis? Nou, van nature niet, te zeggen. Ik sta gewoon van te klappen tanden. Als dat nou waar is. Nee, kom nou. En toch zegt het woord. Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. Pak heel je rommeltje maar in. Of hoe dan ook. Want het doet niet mee. Hij is het alleen. Hij is de enige zaligmaker. Je hoeft niet meer bij jezelf te wezen. Dat is een van de grootste lichten van de vorst der duisternis. Altijd geweest en vandaag de dag nog. Dat het eind van het liedje is dat je naar je eigen teruggestuurd wordt. Je wordt tot een soort onderzoek aangedreven. Niet beproeft u zelf of je in het geloof zijt. Of dat we dat nou geloven uit genade. Maar je wordt teruggestuurd naar je eigen. Of dat je wel eens dit of dat beleefd hebt. Of gehad hebt. Of gezien hebt. Of gehoord hebt. Maar je moet bij je eigen komen. En als het een hele goede, lieve dominee is, dan hoeft het niet zoveel te wezen. Al is het dan maar één keer in waarheid dit. Dan hoef je niet te twijfelen hoor. Natuurlijk, je moet er niet op gaan rusten, zeggen ze dan. Als op een rustbank, dat is verkeerd. Maar, dat heb je niet van je eigen. Dat heb je niet van je eigen. Oh. Maar, als het niet zo'n lieve man is, een beetje een beetje... Die zegt, je moet niet denken dat je op grond van zulke dingen. Kom je eeuwig mee om. Dat wordt een ingebeelde hemel. Want, je moet dit. En heb je wel eens dat. Voel je nou hoe actueel dat is? Dit ook. Dat je zegt, ja. Ja, het is eigenlijk een openbaring. Het evangelie is een openbaring. Het is iets wat, als we het werkelijk mogen zien, dan zeg je, dat heb ik nog nooit gehoord, nog nooit geweten. En soms vergeet je het weer, want de strijd die gaat maar door. En de strijd die wil allemaal maar bereiken, dat we toch bij ons eigen terechtkomen, dat we het met ons eigen houden. En de Heilige Geest wil dat we alleen zouden rusten in zijn volbrachte werk en offer. En dat is nou de strijd. Maar ik zei, al heb je het in je leven ervaren, je kunt weer van pad afraken. Want de Satan die loopt pal naast je. Hij is vroom of goddeloos net nadat het hem uitkomt en die loopt zo te dringen. Eraf, van het spoor, van het rechte spoor. Dit kan nooit goed aflopen. Dit eindigt in de rampzaligheid. Dat zegt hij allemaal. En dan kan het wezen dat je hem toch gelijk geeft. En als hij het dan weer hoort, voor de zoveelste keer, dan is het weer nieuw. Dan is het zo nieuw, hè, dat je denkt, het is net alsof ik het nog nooit gehoord heb. Maar ik zou wel kunnen zingen van blijdschap. Ja, en die man die kwam met de kerk bij grootvader en die ging met de kinderen Jan Huigen in de ton met een hoepeltje erom zingen. Zo blij was hij. Gaven elkaar allemaal een hand om de tafel heen zingen. En toen die zong, de ton die viel aan duigen, toen viel die dood. Van blijdschap. Zijn hart kon het niet allemaal verwerken, zeker. En toen opa bekend maakte, toen zei hij, de ton die viel in duigen, hiep, hiep, hoera! Hij was gelijk thuis. Mensen waren boos. Die zeiden, van zo zal het niet gaan. Nou maakt hij er helemaal een potje van. Dat is Daan hoor, nou is Daan aan het woord. Dat kun je wel horen. Ik bedank. En een ander bedankt ook. Kon het maar niet overnemen. Maar dat is nou het geheim. Niet bij onszelf. Niet bij onszelf. Nergens anders is het te zoeken, te vinden. Maar er komt wat op af. Begrijp je dat? Het is niet geen, als het een dode formule is, komt er niks op af. Maar als het nou geen dode formule is, als je voelt en je gelooft in je leven, het is een zaak van dood of leven. Of hij, of wij. Dan voel je, daar komt alles elke keer weer op af. Als je denkt net dat je rustig kunt gaan zitten onder je wijnstok en je vijgenboom. En al zoetjes aan voortgaan, de resterende dagen van je leven. Dan komt er weer een pijl op je afgeschoten. En die probeert je te treffen. Om je af te trekken van de genade. Misschien denk je, heb jij daar ook wat mee te maken? Nou, zeker wel. Weet je, kijk, vooral als de strijd groot is, hè, dat je voelt de vorst der duisternis, die zet alles op alles. Hè, om ons te laten kelderen. Maar zegt de vorst der duisternis, want het is een geraffineerde vorst. Dan zegt hij, zegt niet, kijk eens naar je eigen. Maar hij zegt, kijk eens naar die droevige. En die, wat denk je, zou er nog iets van terecht komen van de kerk? Van de kinderen? Je ziet ze voor je ogen. Ja. Ja. Ja, je mocht wel eens wat meer zus. Je mocht wel eens wat meer zo. Heus, niemand hoeft tegen mij ooit wat te zeggen in de zin van... Ja, je mag wel eens wat meer zo. Het is al lang gezegd. Het is al lang gezegd. Als mensen het zeggen, is het van binnen. Als het meer doet. Zo. En als je bij je eigen denkt, ja, dat is wel nodig. Je moet meer over... Ja, nou... Ja, wat dan? Nou ja, dat... Ja. Dat we er toch iets waar van moeten maken in ons leven. Iets van moeten laten zien. Het is toch zo? Het zal toch uitkomen? Ja, ja. Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Ik moet meer praten. Meer dit. Meer dat. En daar opeens... Er komt... Het woord van God. En dat zegt... Nee! Daar moet je bij blijven. Altijd moet je daarbij blijven. Jezus Christus alleen. Geen andere zalig maken. Geen andere hulp voorhanden. Ja, maar dan zeggen de mensen... Nou, zoek een raar geloof. Ja, dat kan wel. Maar van hem is uw verwachting. Van hem alleen. Klaag hem je nood. Maak alles aan hem bekend. In het verborgen. Breng die man, die vrouw, waar ze tegen je van zeggen. Hij? Hou me eens even op met je verhalen, met preken. Breng hem maar bij mij. Vertel het mij. En beken maar eerlijk dat je er geen raad mee weet. En dat je het niet redden kunt. Met alles wat je overhoop houdt. Maar geloof nou. God die helpt in nood. Is in Sion groot. Wat een strijd, hè? Want altijd wordt eraan getrokken. Altijd wordt er tegen geduwd. Van binnen. Om toch maar eens meer zus, meer dit, meer dat. Maar de Heidelberger zegt, neem zij. Als je zo doet, bij heiligen, bij je eigen, of ergens anders... Weet ik waar? Maar dan verloog je met de daad de enige heiland, de redder, de zaligmaker, Jezus. Al roem je in hem, al schrijf je mooie gedichten over hem, dat hij zo belangrijk is. Maar toch verloog je hem met de daad, want het is van 2-1. Of de Heere Jezus is geen volkomen zaligmaker, dan moet je er zelf ook nog wat aan doen. Dan moet je er zelf ook nog wat in doen. Dan moet je je eigen voorbereiden. Dan moet je dit, dan moet je dat. Maar als hij wel een volkomen zaligmaker is. En hij wordt al zodanig door het geloof aangenomen. Dan heb je gelijk alles. Geloof hoop, liefde, vergeving, eeuwig leven. Zo gul is de Heer dat hij gelijk alles geeft. Dat wij het niet geloven is vers 2. Maar je kunt het niet de schuld aan de Heer geven. Dat mag je nooit doen. Maar de Heer die geeft mild en overvloedig. Of wat is dat een zaligheid? En wat is het ook een strijd? Er wordt om heel veel dingen gevochten in de kerk, hè? Maar toch denk ik wel eens, het is eigenlijk allemaal hierom. Het lijkt niet meer actueel. En heel andere dingen aan de orde. En toch is het nog actueel. Uit genade zalig te worden. Zonder de werken der wet. Dan heb je alles tegen. En niemand is ermee eens. Zelfs, het kan wel zijn, medebroeders of zusters in het geloof, die zeggen nog, ja. Ja, ik weet het niet. En toch zo word je alleen maar zalig, gelukkig, behouden. En het zal uitkomen straks in de dag der dagen, dat die op deze God en zaligmaker vertrouwt, heeft op geen zand gebouwd. Dan zal de Vader openlijk zeggen, kom in. En de Zoon zal getuigenis afleggen, ik heb betaald. En de Geest zal geprezen worden dat hij zo gevochten heeft, die Geest. Tegen onze geest en tegen onze voorstelling. Dat hij maar steeds weer ons te binnen bracht van 2-1. Hij of jij. Amen.